Vanavond willen we stilstaan bij twee gedeelten uit Gods woord. Het eerste gedeelte staat in het Oude Testament en is voor mij en ik denk ook voor u een bekende psalm, psalm 2. Psalm 2, en ik lees vanuit de Herziene Statenvertaling, daar staat: waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En dan wil ik met u graag een gedeelte lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 2. Vanaf vers 5, Hebreeën hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Tot zover onze schriftlezingen. Lieve broeders en zusters, ik denk dat voor vele mensen deze psalm heel bekend is. En misschien Hebreeën 2 ook wel. Wat is het toch voor de gelovigen geweldig om te weten wat er staat in Hebreeën 2. Maar ook natuurlijk wat er gaat komen in Psalm 2. Als wij hier vanavond zijn, en ook als we ergens anders zijn, en we lezen dit gedeelte, wat er staat, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood enzovoort. En daarvoor staat in vers 8, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij leven in een tijd waarin de Heere God spreekt door de genade van de Heer Jezus. Dat staat in hoofdstuk 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Heel veel mensen, ook in deze wereld, die spreken. En die zeggen, er zijn profeten die nog steeds spreken. Ik denk aan Mohammed, ik denk aan Boeddha. Of aan alle andere profeten. Tegenwoordig zijn de mensen die beroemd zijn, de idols, dat zijn de sprekers. Dat zijn de mensen die op de spreekbuis functioneren. Dat zijn de tegenwoordige moderne profeten. We worden, ik hoop niet u, maar we worden voor een groot gedeelte beïnvloed door al die moderne profeten. Maar God spreekt door de Zoon. God spreekt enkel en alleen door de Heer Jezus. En de mensen, als we elkaar zouden bevragen, waarom dien je de Heer, waarom heb je de Heer Jezus lief, die zullen dat ook allemaal beamen. Hij is de Heer. En hij is degene in wie ik alles gevonden heb wat ik nodig heb. Want er is niemand zoals hij. Als we het evangelie uitleggen aan mensen, dan zeggen, waarom dien jij de Heer Jezus? Waarom dien je de Heer Jezus? Waarom dien je niet Mohammed? Waarom dien je niet een Joodse rabbi? Waarom dien je niet Boeddha? Waarom dien je niet enzovoort enzovoort, een humanist? Dan kunnen we door de Heilige Geest vertellen waarom wij de Heer Jezus willen dienen en lief hebben gekregen. Ten eerste omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En omdat hij zijn liefde, wat hier ook staat in Hebreeën 2, heeft duidelijk gemaakt als geen ander. Er staat aan het einde van het gedeelte wat we mochten lezen, staat, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Moet u eens voorstellen. Wij dienen een God die zichzelf heeft gegeven in de Heer Jezus Christus. En over die liefde kunnen wij niet zwijgen. Daar moeten we van getuigen. Dat heeft ons leven radicaal veranderd. En dat staat hier zo prachtig. Hij is voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Vanwege het lijden van de dood. Waarom moest hij sterven? Ik moet sterven vanwege de zonde. Maar de Heer Jezus hoefde niet te sterven, maar stierf vanwege ons. Omdat hij ons zo lief heeft. Dat is het evangelie. Hij ging die put in. Dat kent u vast wel, dat verhaaltje van die put. Dat hij die put in ging om ons uit die put te halen. En hij is de straf, heeft hij ondergaan. Hij nam de schuld op ons. Boeddha zei, je moet je houden aan die 5 wegen, aan die 5 paden. Dat zei Mohammed. En Boeddha zegt, je moet je aan het 8-voudige pad houden. En hij ging verder. Maar de Heer Jezus zei niets, maar die ging de put in om de zondaar uit die put te halen. Dat is onze God, dat is onze Heer, dat is onze Heiland. En daar schrijft de Hebreeënbrief ook zo geweldig over. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wat de gelovige ziet vanavond, en ook morgen en overmorgen als we hier nog mogen zijn, dat zien de volken niet. En dat zien we ook in Psalm 2. Psalm 2 spreekt over de toekomst vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, de volken zijn altijd rebels. De mens is van nature altijd rebels. Maar hier is het profetisch. Psalm 2 begint direct al, waarom woeden de volken of de heidevolken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is. Waarom die rebellie? Waarom zo zondig? Waarom zo opstandig? God heeft een eerste tijd en God heeft een eeuwige tijd. God heeft een tijd voor de eerste dingen en voor de eeuwige dingen. Wij zitten nu in de eerste dingen. In allerlei verschillende tijden, maar we zitten in de eerste dingen. Dit lichaam wat we hebben gekregen, dat hoort bij de eerste dingen. Dat hoort niet bij datgene wat straks bij de eeuwigheid hoort. De opstandige volken, dat hoort bij de eerste dingen. God staat dat toe. Zoals de duivel opstond met al die engelen, dat staat God, heeft God toegestaan. In de eerste dingen, in zijn grote soevereiniteit. Hier wordt de vraag gesteld, waarom woeden de volken? Waarom zijn de volken niet gehoorzaam? Ik heb een paar keer een documentaire gezien van president Nixon. Misschien hebt u dat ook gezien. Een documentaire over zijn leven. Daar zie je heel duidelijk ook een rebelse president. En met hem een rebelse regering. En dat zien we overal. Maar hier gaat het expliciet over een tijdstip dat de volken nog veel meer hun opstand kenbaar zullen maken. En dat is vlak, ik zei dat vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dan is de opname al geweest, maar het is aan het einde van de grote verdrukking. Wij leven nu niet in de grote verdrukking. Wij leven in de genadetijd waarin God spreekt door zijn Zoon. En God is genadig. Want hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Dat is de tijd waarin we nu leven. Deze tijd van Psalm 2, dat is een tijd die David al heeft gezien in de verre toekomst, in die grote verdrukking, uitziende naar de Messias. De islam heeft zo haar gedachten over de komende Messias. En ook andere godsdiensten hebben dat. Zelfs de Joden hebben dat. Maar er zal geen andere Messias zijn dan Messias Jezus. Yeshua HaMashiach. Geen ander. Waarom? Omdat hij de Zoon van God is. Het is zo mooi dat je in de Hebreeënbrief, ik doe misschien een beetje moeilijk, maar in de Hebreeënbrief die begint met dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is de Zoon van God. De Heer Jezus is de Zoon van God. Hij is God zelf. En hij heeft God geopenbaard. Hij heeft zijn Vader geopenbaard. In hem zien we wie God is. Maar hij wordt ook de Zoon des mensen genoemd. Hij heeft in die zin nooit zijn godheid afgelegd. Maar hij is mens geworden. En als mens zit hij nu aan de rechterhand van de Vader. Dat zegt het geloof. Wij zien dat niet, maar wij geloven dat. De eerste martelaar, die zag het wel, hè, dat weet u. Stefanus. Die zag de Heer Jezus staan aan de rechterhand van God. Om hem te ontvangen. Wij, tenminste ik ga ervan uit dat u het niet gezien hebt. Maar we geloven het, want het geloofsoog ziet het wel. Dat is zo mooi. Het geloofsoog neemt alles aan wat staat in de Bijbel. Mooi is dat, hè? Wij zien de wereld. Wij zien het rumoer. Of we maken moeilijke situaties mee. Dat zien we ook. Maar we gaan altijd weer terug naar het woord van God. Daar vinden we de waarheid. Daar vinden we ook, en dan krijgen we ook zicht op de geestelijke strijd die er is. Als je dat niet ziet, dan ben je arm. Als we alleen maar sec kijken naar het mooie weer en zeggen, goh, wat was het toch warm de afgelopen weken? En wat gebeurt er toch wat in Veenendaal? Enzovoort, enzovoort. Dan doen we precies hetzelfde als de wereld. Maar, en ook zo kunnen we kijken naar elkaars situatie. Maar een gelovige ziet op een andere manier aan naar zijn leven, maar ook naar het leven. Hij ziet het door de geest van God. En door de geest van God zien we door het woord van God. En zien we op een hele andere manier. Een gelovige heeft ook geen zin om over koetjes en kalfjes te praten. Ach, dat kan wel een keer. Maar die houdt van diepte. Die houdt niet van oppervlakkig gejeuzel. Die wil diepteboringen doen. Die houdt van diepgang. Als je op je verjaardagfeestjes bent en je hebt het alleen maar over auto's, en je hebt het alleen maar over sport, dan zeg je wat armoedig. Dan wil je met elkaar praten over de geestelijke dingen. Nou, dat kan hier gelukkig. En misschien kan het ook in uw gezin. En misschien kan het ook bij u op uw verjaardagsfeestjes. Laten we het hopen. En dat je met elkaar kunt bidden, met elkaar kunt delen de dingen op een geestelijke manier. Dan kijk je naar de wereld en dan zeg je, jongens, het is ernstig, maar de Bijbel heeft ons ervoor gewaarschuwd dat het gaat gebeuren. Dus, we blijven in evenwicht. We raken niet in paniek, zoals de wereld. We raken ook niet in zorg, we raken ook niet in angst, want het is de geest van God en zijn woord die ons in geestelijke balans houdt. Dank u wel, Heer, want we staan op het fundament. We zijn vastgehecht aan het anker dat de Heer Jezus is. Is dat niet geweldig? Dat we hier zo met elkaar mogen zitten en dat mogen weten en daar ook elkaar in mogen bemoedigen. De volken die woeden. En waarom woeden ze? Omdat ze aangezet worden door Gods tegenstander. Ze zijn een instrument. En ze worden ook gebruikt zoals een Bileam zich liet gebruiken door de duisternis. Zo laten ze zich gebruiken om op te staan tegen God en zijn gezalfde. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Alle volken, ziet u het al voor u, alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. En ze moeten die lastige steen, zegt Zacharia, moeten ze heffen. Dat gaat gebeuren. Dat heeft God voorzegd, niet voorspeld, voorzegd. Dat is wat anders. Piet Paulus maar voorspeld. En dat doet hij niet altijd goed. Ook al is het de Vries. Maar God voorzegt. En als God iets van tevoren zegt, gaat het gebeuren. Mensen die naar een waarzegger gaan, die voorspellen. Moet je niet doen. Foute boel. We gaan naar de Bijbel. En we raadplegen de Heere. En er staat hier het antwoord ook. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Het is als het ware dat ze de wetten en de regels van God weg willen werpen. En we zien dat nu al een beetje komen. Hè? We zien het komen. Dat gaat steeds verder. Maar het gaat ergens naartoe. En wij weten dat het moet gebeuren. De dingen die gaan veranderen, dat gaat altijd via de geleidelijke weg. De wetteloosheid die zal komen, het is een weg van de geleidelijkheid. En als we dan achterom kijken, dan denken we, zo ben ik daar vandaan, vanaf die piketpaal ben ik daar vanaf gekomen. Ja, ben ik al zo scheef gegaan? Het gaat heel geleidelijk, want de duivel is slim. En hij doet de dingen geleidelijk. Maar het gaat gebeuren. Laat ons hun banden verscheuren. Laten we die van ons werpen. We willen niets te maken hebben met de wetten van God. We willen niets te maken hebben met de Bijbel. We willen niet meer denken aan het geslacht man en vrouw. Het moet geslachtloos worden. Weg met al wat God heeft ingesteld. Het huwelijk weg. Weg. En we zien het gebeuren en Nederland loopt voorop. En er worden miljoenen, er worden miljarden gelden, euro's en dollars ingestoken. Weet u dat? Om mensen te veranderen in hun denken. Om mensen te veranderen in hun hart. Dat gebeurt door middel van het onderwijs. Dat komt vanuit de Europese Unie. Dat gebeurt vanuit de Verenigde Naties. Worden miljarden gelden, belastinggelden, erin gepompt om de kinderen te veranderen. Mao Zedong, die zei al, geef me de kinderen en ik maak ze allemaal tot een communist. Dat was Mao Zedong. En de moderne westerse mens die zegt van, geef me de kinderen en ik maak ze geslachtsloos. Ik maak ze goddeloos. Ik maak van hen een evolutionist. Dat is wat de huidige westerse, zogenaamde moderne mens zegt. Laten wij hun touwen verscheuren en de banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Dat is die kleine mens die zo opstaat tegen de heilige God. En God laat het geworden. God laat de mensheid groeien naar die vreselijke opstand die gaat gebeuren in de grote verdrukking. God laat het gebeuren. Zoals hij het liet gebeuren bij de duivel en zijn trawanten. Het komt tot een enorme escalatie. En het heeft allemaal een betekenis. Het heeft een betekenis. Vanmiddag was ik nog op ziekenbezoek bij iemand in Amsterdam. Die man had een herseninfarct gehad. En hij lag daar op bed. En dan wil je iemand bemoedigen, want ik was er al vaker geweest. En dan wil je iemand bemoedigen. Maar hij bemoedigde mij. En dat is zo prachtig. Hij sprak geloofstaal. Hij zei, God heeft mijn leven in zijn hand. Hij zal er wel een bedoeling mee hebben. En dat is zo rijk. We begrijpen heel veel dingen niet. Ik zeg wel eens, het meeste begrijp ik helemaal niet. Maar ik geloof God. God vraagt niet om begrip. God zegt ook niet van dat je alles maar kunt bedenken en mij kunt narekenen. Maar God zegt, vertrouw mij. Geloof mij dat ik alles in de hand heb. En God wil zelfs in de moeilijkste situatie zichzelf openbaren. Hij wil zichzelf aan ons openbaren. En weet u, vanmorgen had ik het nog, ergens anders in Amsterdam, had ik het over Mozes. En de staf van Mozes en die later de staf van God werd. En waar openbaart God zich? Juist in de woestijn. En wij zitten in de woestijn. De gelovige leeft als het ware in de woestijn. Wij kunnen geen geestelijk voedsel kopen in de winkel. Ook al zijn hier nog zoveel winkels in Veenendaal. Of in pretparken. Of van de televisie. Of uit de krant. Daar ligt niet ons voedsel. We moeten zoeken. En we zoeken, waar zoeken we? We zoeken naar het manna. Het manna, het levende brood. Dat is ons voedsel. In de woestijn en hij geeft het. Als u zoekt in de vroege ochtend, vindt u het manna. De Heer Jezus. Of niet? Ja toch? Maar ook vanmiddag of vanavond, als u hem zoekt, krijgt u het manna. Dat is wat wij verlangen. Wij verlangen naar geestelijk voedsel. En God openbaart zich zelfs in de diepste crisis, ook van de grote verdrukking. Ook als Israël bijna ten einde raad is en de Heere gaat aanroepen, dan zal hij verschijnen. Want die in de hemel die woont, zal lachen. Hij lacht om die opstand. Hij lacht erom. De soevereine, almachtige God lacht. Er staat niet zo vaak in de Bijbel dat God lacht. Hier is het een spottend lachen. Wat denken jullie wel niet dat je mij kunt trotseren? Dat je mijn besluiten kunt keren? Denken jullie dat? Hij die in de hemel zit, die lacht. De Heere zal met hen spotten. Vandaag de dag, God spreekt door zijn Zoon. De Heer Jezus, de leidsman. En voleinder van ons geloof. Wat een genade als je die Heer Jezus mag kennen. Als je de Heer Jezus lief mocht krijgen. Wat een genade. Als je mocht ontdekken hoe lief Hij ons heeft. Wat Hij voor ons heeft overgehad. Dank U, kostbare Heiland. Maar er komt een andere tijd dat Hij zal gaan staan. De Heer Jezus ging staan toen Stefanus stierf. En Hij gaat nog een keer staan op de tijd van God. Dat zegt de Heer Jezus ook. Ik weet niet wanneer dat is. Als mens zijnde weet Hij dat niet. Als God zijnde natuurlijk wel. En dan zal Hij gaan staan. En dan zal er gebeuren wat in deze psalm en op vele andere plaatsen staat. Dan zal Hij zijn heerschappij aanvaarden op deze aarde. Dat spreekt, dat is heel belangrijk, dat is de aarde, dezelfde aarde, maar het is de toekomstige tijd. Het is de tijd wanneer de duivel gebonden wordt. Openbaring 20. Dat is heel belangrijk om te weten. Nu is de duivel nog de overste van deze wereld. Hij gaat nog tekeer. Hij zal ook nog uit de hemel geworpen worden. De slang, de draak, de leugenaar en moordenaar. Hij wordt uit de hemel geworpen. En de aarde wordt gewaarschuwd dat Hij naar de aarde komt. Om vreselijke dingen te doen, omdat zijn tijd nog kort is. Maar dan zal Hij gebonden worden. Dan zal Hij tot hen spreken in zijn toren. Hij spreekt tot de volken. Hij spreekt tot allen die tegen Hem op hebben gestaan. En Hij zegt, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Prachtig. Geen Boeddha, geen Maya, geen Mohammed, of welke rabbi ook, heeft recht op de aarde. Zelfs Adam niet. Er is geen mens dan de mens Jezus die recht heeft op de aarde. En u weet waarom. Hij heeft het besluit, Hij heeft het plan volvoerd om door de diepte van het lijden te gaan. Er is maar één die dat heeft gedaan en dat is de Heer Jezus. Eigenlijk toont God ons, dat is zo bijzonder. God die toont dat er een mens is die boven alle mensen uitgaat en die zelfs boven Adam is uitgegaan. En dat is de Heer Jezus. Over die Adam wordt gesproken in 1 Korinthe 15, dat weet u. Het is die mens met een hoofdletter. Zoals God de mens heeft bedoeld. Die mens wordt geopenbaard in de Zoon van God. Prachtig. Wat is Gods plan toch rijk en diep. En wat krijgen we zicht op wie God is. Hoe heilig en genadig en liefdevol deze God is. Ik heb mijn koning. Of in Ezechiël staat, mijn David, mijn herder, heeft God gesteld. Alle herders, ook David, hebben gefaald. Maar deze David niet. Ik zal het besluit bekendmaken, zegt de Heere God. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Toen de Heer Jezus verscheen op aarde, het ware licht, de genade, de waarheid, Johannes 1. Toen hebben we vol verwondering aanbeden en gezegd, dat is God. Bij die God wil ik horen. Hij heeft God bekendgemaakt, geopenbaard. Hij die in de schoot van de Vader is. Deze zoon des mensen, waarover Hebreeën 2 schrijft, die kan alles eisen. De gebeden van de Heer Jezus werden allemaal verhoord. De geliefde van de Vader werd altijd gehoord in al zijn gebeden, behalve één. Dat hij de beker, dat die aan hem voorbij mocht gaan. Die beker moest hij drinken. En ook toen was hij volledig gehoorzaam en ondergeschikt aan de Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hij liet zijn wens bekend worden bij de Vader. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. Dat zei de Heer Jezus tegen Pilatus, maar het was nog niet zijn tijd. Dat werd bekendgemaakt aan Maria, maar het was nog niet zijn tijd, maar profetisch was hij daartoe geboren. Die koning, en het gaat gebeuren op Gods tijd, op Gods toekomstige tijd, op deze aarde. Het gaat gebeuren, niet op de nieuwe aarde ook, maar op deze aarde. En hij gaat regeren. De einde van de aarde, niet alleen Israël, niet alleen Jeruzalem, maar alle landen. Van zee tot zee, van noord tot zuid, van oost tot west. Hij zal regeren over de hele aarde. En hoe hij dat gaat doen? Je kunt zien in deze psalm, in deze profetische psalm, dat de mens in zijn hart nog niet veranderd is. Er worden mensen toegelaten. Mensen, u weet het wel, wat u aan mijn minste broeder hebt gedaan, dat hebt u aan mij gedaan. En ze worden toegelaten tot het koninkrijk. En in het koninkrijk worden mensen weer, daar huwen mensen en mensen worden geboren. Maar we zien daar ook nog steeds de natuurlijke mens. De gemeente, daar wordt hier niet over gesproken. Dat kan ook niet, want de gemeente was in het Oude Testament onbekend. Daar wordt wel gesproken over bekering van heidenvolken en wat ook plaats zal vinden in het vrederijk. Maar de gemeente is een geheimenis. De gemeente is in de hemel. En zullen met de Heer Jezus regeren over zijn aarde. Zullen met hem regeren. De hemelburgers, maar er zijn ook aardse burgers. En die aardse burgers, dat is ook typerend. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dat zijn die opstandige koningen en die opstandige volken. Die zullen de Heere tegemoet komen. En hij zal oordelen zoals hij ooit oordeelde over Egypte en andere volken en landen. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Je zou kunnen zeggen met een ijzeren staf. De tijd van genade is voorbij. En Gods wet, die zullen heersen, Gods wetten zullen heersen in het duizendjarig vrederijk. In het Oude Testament staat geen, ja, dan zou je Psalm 90 moeten noemen, maar er wordt heel weinig gezegd over hoe lang het is. Maar dat vinden we wel een aantal keren in Openbaring 20. In het Oude Testament wordt gesproken over het Messiaanse Rijk, over het Messiaanse vrederijk. Hij die in de hemel zit, die lacht en spot met hen. En dan zien we ook de oproep. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Het is een oproep. Een oproep om de Heere gehoorzaam te zijn en te worden. Anders komen ze de Heere tegen. En het gaat gebeuren, u weet dat, ook uit andere teksten. In het duizendjarige rijk zien we hetzelfde als de theocratische regering die Israël mocht ondergaan, dat de Heere inbreekt, dat de Heere straft. Dat de Heere dingen niet uitstelt. Dat de Heere de regen inhoudt. Dat de Heere straft. Dat mensen zullen sterven. Ook al bereiken ze toch een behoorlijke leeftijd. We zien hier ook heel duidelijk dat de mensen, de volken, nog onderwijs moeten genieten. Ze kennen de Heere niet. We lezen dat ook even als een verwijzing naar het boek Openbaring. Het eeuwige evangelie zal in de grote verdrukking verkondigd worden. Zo weinig kennis is er meer van de genade. Van het evangelie van de Heer Jezus. Dat zien we nu toch ook al. We zien in Nederland steeds meer dat teruggaan. Dat mensen geen kennis meer hebben van het evangelie van de Heer Jezus. Dat zal straks helemaal verdwijnen. En dus moeten ze onderwezen worden in het duizendjarige rijk. Daarom moeten ze ook optrekken, Jesaja 2. Ze moeten optrekken naar Jeruzalem. En de Heere die zal hen onderwijzen. En dan zal de wijsheid weer gaan toenemen, gelukkig maar. En toch is daar die oproep. Kus de zoon. Kussen. Hier is het geen verraderskus, maar hier is het een kus vanuit de liefde. Kus de zoon. Heb de zoon toch lief. Heb toch de zoon lief die de Heere God heeft aangewezen. Mijn geliefde, hoort naar hem. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wat een indringende waarschuwing aan alle volken en alle regeerders in die tijd. Dus schijnbaar is er toch nog weer die oproep. Wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. En dan sluit de psalmist af. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Bij hem ben je veilig. Vanmorgen mochten we het avondmaal vieren. Misschien hebt u dat ook wel gedaan in uw gemeente. En dan zegt de Heer Jezus ook. Als je dit doet, verkondig de dood van de Heere. Waar is het veilig? Waar kunnen we echt schuilen? Onder de dood van de Heer Jezus. Daarom verkondigen we de dood. De wereld weet niets anders dan dat de Heer Jezus dood is. Maar de dood van de Heer Jezus is voor de gelovigen alles. Omdat we weten dat daar ligt het leven in. Wij weten van de opgestaande Heer die zichzelf gegeven heeft in de dood. We gaan nog even naar Hebreeën 2. We hebben die prachtige geschiedenis gezien die gaat komen. Waarin de Heere door de verdrukking heen zijn regering tot stand zal brengen. Want dat gaat gebeuren. En dat vinden we ook zo mooi in hoofdstuk 2. Er staat enorm veel in. Misschien is het u wel eens opgevallen, maar in Hebreeën 2 begint eigenlijk heel algemeen. Daar staat, want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. De engelen zijn dienstknechten van God. Ze moeten doen wat God tegen hen zegt. Hij heeft de aarde, de wereld bedoeld voor de mens. Vandaar ook vers 6. Waar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? Dan gaat het over Psalm 8. Psalm 8 is een loflied op de mens, maar ook op de mens. Want daar gaat het zo meteen heen. Eerst wordt hier de mens met een kleine letter genoemd. En de herziende Statenvertaling heeft het eigenlijk wel heel mooi vertaald. Want die ziet heel duidelijk dat het gaat over de Heer Jezus. En dus in het vervolg noemt hij de mens in vers 8 met een hoofdletter. Dan gaat het over de hem. Hier wordt ook de Septuaginta genoemd als vertaling. Die wordt hier ook aangehaald. En dan staat er in vers 7, u hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Psalm 8, u hebt hem gesteld over de werken van uw handen. De mens staat boven alles. Wat een tegengeluid, hè, als het gaat om het evolutionisme. De mens. God heeft de mens gemaakt op de zesde dag. Van de mens wordt gezegd dat God hem gemaakt heeft naar zichzelf, qua eigenschappen. Dus kon hij heersen over alle levende wezens en over de aarde. En dan staat er in vers 8, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. En dan gaat het ineens over, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, dan heeft de herziende Statenvertaling hem met een hoofdletter hem, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Het geloofsoog gelooft volkomen deze waarheid. Als de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan zouden mensen kunnen zeggen, oh ja, ik zie het niet. Ik zie het niet. En dan kunnen we zeggen, inderdaad. U ziet het nog niet. Maar hij heeft het in zijn handen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En het gaat straks zichtbaar worden op Gods tijd. Alle dingen, wat ook staat in Filippenzen, zullen onder zijn voeten gelegd worden. Alle mensen, ook de zondaren, zullen voor hem moeten buigen. Zowel de zichtbare als de onzichtbare werelden zullen onder zijn voeten komen te staan. Alle dingen. En dan staat hier ook, aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Wat is die Bijbel toch rijk, hè? Als je de Bijbel vergelijkt met al die prachtige teksten naast elkaar, Filippenzen, Psalm 2, Psalm 8 en hier in Hebreeën 2. Alle dingen komen onder zijn voeten. Maar dan staat er ook, wat wij nu ook constateren, nu, in het vervolg, zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Lieve broeders, als we Efeze 1 lezen, wat wij allemaal hebben ontvangen door de Heer Jezus. Dat hebben we allemaal ontvangen, het ligt allemaal klaar, de erfenis. Maar we hebben het en we hebben het nog niet. We zijn verlost, maar ons lichaam, ons nieuwe lichaam, moet het nog ontvangen. Maar geestelijk gezien hebben we alles. Het land van Israël, toen in Egypte, het was al van hen. Alleen ze moesten het nog in ontvangst nemen. Maar het lag klaar. En zo is het ook met de Heer Jezus. Alles is in principe onder zijn voeten. Toen hij opstond uit de doden, toen hij verheerlijkt werd, was alles in principe af. Hij is de grote overwinnaar. En straks wordt die overwinning zichtbaar. En dat bedoelt ook de Hebreeën schrijver. Aan de Zoon van God is alles onderworpen. En straks zal hij als de Zoon des mensen alles ontvangen. En zullen we hem zien. Wij zullen hem al eerder zien. Maar dan zullen de mensen op aarde hem zien. Iedereen zal het mee moeten maken. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Inderdaad. De duivel gaat nog rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar let op waar wij onze ogen op moeten richten. Maar wij zien Jezus. Ziet u hoe, als het ware, de schrijver door de Heilige Geest laat zien van, hé, kijk eens naar de aarde, kijk wat er allemaal gebeurt. Wij zien nog niet tastbaar de heerschappij van de Heer Jezus, want dan zou Psalm 2 al in werking zijn getreden. Maar hij zegt, dat zie je allemaal, het is nog niet het geval, maar let op, nu kijk je naar boven. Onze ogen gaan gericht omhoog, wij zien Jezus. En wat zien wij dan? Met heerlijkheid en eer gekroond. God heeft hem alle eer en heerlijkheid gegeven in de hemelen. God heeft hem gekroond. Dat vieren we dan ook met hemelvaart. Het geloofsoog ziet dat elke dag. Als u zometeen naar huis gaat, en als we morgen nog mogen beleven, dan hoop ik dat u beseft dat u verbonden bent met de Heer Jezus, die in heerlijkheid is gekroond. Heel veel mensen hebben dat besef niet. Wij zijn verbonden met de Heer Jezus, die de grote overwinnaar is. Wij zijn verbonden met de hemelse Heer, vol heerlijkheid en met heerlijkheid gekroond. Dat betekent, het gaat binnenkort gebeuren dat hij op aarde zal regeren. Maar eerst moeten we naar hem toe natuurlijk. Eerst moeten we met hem verenigd worden. Maar we hebben al die gemeenschap. We hebben al die intense relatie. We zien al dat hij die grote overwinnaar is. We zien al dat de dood niet het laatste woord heeft. We zien al dat de duivel niet het laatste woord heeft. We zien al dat de zonde niet het laatste woord heeft. De Heer Jezus heeft het laatste woord. Nee, hij is voor korte tijd minder dan de engelen geworden. Maar dat had een bedoeling. Hij moest die diepe weg gaan. Voordat hij met heerlijkheid en eer gekroond kon worden, moest hij eerst lijden en sterven. Want er waren heel wat mensen, ja eigenlijk alle mensen natuurlijk, die moesten verlost worden. En dat kon alleen maar door het diepe lijden. Wij kunnen niet de heerlijkheid ingaan voordat we lijden. Wij gaan diezelfde weg als hij. En juist in het lijden, staat ook in de Hebreeënbrief, worden wij gevormd tot gehoorzaamheid. Worden wij gevormd. Ik had het er nog met een broeder over. Over de vervolgde christenen. En dan denk je wel eens, waarom moeten de christenen bijvoorbeeld in Noord-Korea zoveel meemaken? We krijgen zo nu en dan dingen binnen, vreselijk wat ze mee moeten maken. En toch is het in Gods hand. En je ziet hoe het bij ons is. Als er geen lijden is, als er welvaart is, dan zie je hoe de afval komt. Hoe we bij God vandaan gaan. Hoe we de Heere niet meer nodig hebben. Hoe slecht we bepaald worden bij hem. Voorspoed, welvaart, enzovoort, enzovoort, brengt ons vaak niet het mooiste. Dat brengt ons juist in diepe ellende. Want we willen nog meer, we willen nog meer en we willen nog meer. Nee, we hebben het nodig. God weet wat we nodig hebben om dicht bij hem te blijven. Dicht bij de Heer Jezus. En daar staat zo mooi, vanwege het lijden van de dood. Nee, de Heer Jezus hoefde niet te sterven. Hij kon direct naar de hemel toe. Maar hij moest sterven vanwege ons. Daar staat er ook op dat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Wat is dat een diep woord wat hier staat. Dat hij voor allen, vul uw naam eventjes in, voor mij, voor u, voor jou, voor allen de dood zou proeven. Hij hoefde de dood niet te proeven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar hij had toch niet gezondigd. Hij hoefde niet te sterven. Hij kon de heerlijkheid direct ingaan. Maar hij zag ons. Hij zag mij. Wat een genade. En daarom wilde hij de dood proeven. Om ons met God te verzoenen. Ja, ik sluit af. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Het lijkt alsof hier de woorden terugkomen van Johannes 1. Alle dingen zijn door het woord geworden. En er is niets wat geworden is dan door het woord. Of de Colossensebrief, Colossense 1, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Je zou kunnen zeggen, de schepping, u, jij en ik, wij zijn er omwille van hem. Hij heeft ons gewild. Bent u blij dat u leeft? Bent u blij dat u eeuwig leven hebt? Want het eeuwige leven, weet u wat dat is? Dat weet u, dat staat in Johannes 17. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En zijn zoon, Jezus Christus. Ja, je kunt in de hemel komen, maar als hij er niet is, is de hemel leeg. Het leven is hem kennen, de Vader en de Zoon. En dat staat hier zo mooi. Om wie alle dingen zijn. O Heere, dank u wel dat u ons gemaakt hebt. En dat u ons hebt herschapen. U hebt dat gewild. God heeft ons niet gemaakt omdat hij eenzaam is. Sommige mensen zeggen dat, hè? Heb je vast wel eens gehoord. Nee, maar God heeft ons gemaakt omdat hij vreugde in ons heeft. Zoals Adam vreugde had in zijn vrouw Eva. Eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Dat is een vreugde. Het is een vreugde om hier vanavond te zijn. Om je broeders en zusters te ontmoeten. Om elkaar lief te hebben. Wat heerlijk. Het is voor God een vreugde dat hij zijn kinderen kent en dat zijn kinderen hem kennen en zijn zoon. Om wie alle dingen zijn en Gods schepping en alles wat hij gemaakt heeft. Prachtig. Het is tot verheerlijking van zijn grote naam. En we zullen dat nog meer, steeds meer gaan zien en gaan ervaren als we bij hem zijn. En door wie alle dingen zijn. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het geschapen. Geweldig. Wat een God hebben wij. Maar het was hem niet genoeg. Hij heeft ons niet alleen gemaakt. Hij wilde, wat hier ook staat, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Hij wil ons in zijn heerlijkheid. Het eerste, de eerste schepping is hem niet genoeg. Hij wil ons brengen bij de eeuwigheid. Bij de onzichtbare dingen. En daarvoor was het nodig dat de Heer Jezus zou moeten sterven. Want de mens was immers in zonde gevallen. Om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. O, kostbare Vader en kostbare Heiland, wat is het heerlijk om u te kennen. En wat mist de wereld veel. Wat mist de zondaar veel. Wat missen de volken en de rechters en de koningen veel. Wat missen mensen veel als ze voorbij gaan aan u. En aan uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Wat zijn we rijk. Wat zijn we rijk in hem. Die leidsman. Laat uw oog gericht zijn op Jezus. Ook vanavond. En ook morgen. En de rest van uw leven. De leidsman en voleinder van uw geloof. Halleluja. Amen. Zullen we de Heere God danken. Ja, liefdevolle Vader. We willen u danken en prijzen. Voor uw Zoon, de Heer Jezus. Zonder uw Heilige Geest. Zouden we nooit kunnen zeggen, Jezus is Heer. Zonder uw geest zouden we nooit kunnen zeggen, o Heer, ik heb u lief. Zonder uw geest zouden we nooit kunnen zeggen, ik zie uit naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Zonder uw Heilige Geest zouden we nooit kunnen spreken van genade. Zonder uw Heilige Geest zouden we nooit kunnen bidden voor uw volk Israël. Zonder uw Heilige Geest zouden we niet bewogen kunnen zijn met liefde voor de zondaar, voor het verlorene. En hen vertellen wat we in u hebben gevonden en hoe nodig zij u hebben, Heer Jezus. Zonder uw Heilige Geest zouden we nooit een samenkomst of een bidstond of wat dan ook organiseren. Maar dank u voor uw geest. Dank u dat we ook vanavond naar u toe mogen gaan om u te danken en te prijzen voor wie u bent. O Vader, we verheugen ons in het woord van u. We worden bemoedigd en getroost en opgebouwd door het profetische woord wat zeer vast is. Dank u ook voor deze avond, voor de samenkomst, voor de ontmoeting en de ontmoeting met u. Vader, we gaan een ernstige tijd tegemoet. De opname kan elk moment plaatsvinden. Nee, dat is geen dreigement. Dat is niet om mensen bang te maken. Maar het is Bijbelse realiteit. Het is precies als in de dagen van Noach. Noach bouwde en hij bouwde. Totdat de deur dichtging. En dan mogen we tegen elkaar zeggen, bent u erbij? Bent u erbij als de Heer zijn gemeente opneemt? Als hij uit de hemel komt, nee, niet op aarde, maar uit de hemel komt. En als we ontmoeting hebben in de lucht met de Heer Jezus, zijn we erbij? Is uw paspoort getekend, o mens? Kunnen we zeggen zoals we hier met elkaar zitten, Heer Jezus, u weet dat ik u lief heb. U weet dat ik in geloof een keuze heb gemaakt voor u. Dat ik bij uw gemeente mag horen door genade. Dat ik gewassen ben door uw bloed. Als we dat kunnen zeggen in alle eenvoud, dan is het goed. Als we dat kunnen zeggen door de Heilige Geest, dan zijn we kinderen van God. En dan zeggen we, Abba, Vader, u behoor ik toe. Dan is het uw geest en onze geest die dat met elkaar beamen. Abba, Vader. O Vader, en dan gaan onze gebeden ook uit naar mensen die misschien in onze gedachten komen. Familie, vrienden, kennissen, die u niet kennen. Vader, dan wordt ons hart, kan dan bedroefd worden en verdriet hebben. Maar daar blijven we niet in steken. We zoeken u. We gaan nog meer bidden. We gaan u nog meer aanroepen als die vrouw bij de onrechtvaardige rechter. We gaan nog meer naar u toe en roepen u aan en zeggen, o Heer, wees genadig. Over mijn kinderen. Over mijn kleinkinderen. Over de buren. Over de mensen die ik ken. Dat bidden we ook vanavond. We bidden voor onze regering. O Vader, open hun ogen. Ze zijn op weg naar de wetteloosheid. Op moreel gebied slaat het totaal door. En we roepen u aan. U wekt ons ook op om te bidden voor mensen die regeringsposities bekleden. We bidden voor hen die u over ons gesteld hebt. En we bidden en we smeken dat ze het mogen gaan zien. Dat ze de zoon mogen kussen. Hem lief mogen krijgen. En zich niet schamen voor het evangelie. Dat bidden we ook voor de politieke partijen. Die het woord christelijk in zich hebben opgenomen. Dat ze getuigen. Maar ook profetisch zijn. Mensen waarschuwen. Dat ze een totaal verkeerde kant uitgaan. Dat het een schip is die dreigt te zinken. Omdat ze los is geslagen van u. Omdat ze geen anker heeft. O Vader, we roepen u aan. We zien de gelden wegstromen. We zien de media vergiftigd worden. Door leugens en bedrog. Door zonde. Door duisternis. En we roepen u aan. Vader, zo bidden we ook voor uw volk Israël. Uw volk Israël, die ook in de grote verdrukking nog grote moeite zal moeten doormaken. Die niet ziet dat ze de valse Messias gaan volgen. Maar we bidden voor hun, als wachters op de muren van Sion. We bidden voor uw oogappel. En we zeggen als het ware tegen de volken, raak de oogappel van God niet aan. Want je zult de gevolgen moeten dragen. Gods oogappel. Gods volk. Wie uw volk aanraakt, komt u zelf tegen. O Vader, wees genadig. Mogen ook velen uit uw volk nog kiezen voor de Heer Jezus. Ook in deze moeilijke tijd. Mogen ze u aanroepen en niet hun vertrouwen stellen op hun wapens, op hun militaire kracht, maar op de levende God De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zich heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. O Vader, we roepen u aan. O, dank u wel dat we zo mogen bidden. En dat we met deze gebeden ook naar huis mogen gaan. En ze op ons hart mogen dragen. Vader, we willen besluiten om u te danken. Danken dat we mogen weten dat u alles in uw hand heeft. We zien op naar de Heere Jezus. We zien op naar hem die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga, ga, doe je werk, gemeente. Ga, mijn kind. En neem het evangelie mee. Schaam je het evangelie niet, want het is een kracht van God. Tot behoud voor een ieder. Voor de Jood en voor de Griek. Voor een ieder die gelooft. Vader, dank u wel. Dat we zo mogen gaan. Gericht op hem. Die we verwachten. Elke dag. Geprezen zij zijn naam. Amen.